De huisbezoeken zijn als volgt deze week, woensdagavond, zo de heren wil, bij mevrouw P. Kwant en bij mevrouw Bout. En donderdagavond bij C. Braber en A. Abraham Jan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het vierde vers. Uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Johannes 6, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 136, het vierde vers. Johannes 6. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat er niegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes, maar wat zijn deze onder zovelen? En Jezus zeide: doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. En de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degene die gegeten hadden. De mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. bekeringsbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het Evangelie naar Johannes, het zesde hoofdstuk en daarvan ook het zesde vers. Johannes 6, vers 6. Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Laten wij over de bediening van het woord des Heren God zegen vragen. Heren, het is in uw goedheid dat wij tot nog toe gespaard zijn en dat wij ook vanavond de gelegenheid ontvangen om uw woord te beluisteren. Want dat is inderdaad toch weer het doel van ons samenkomen. Wij mogen hier samenkomen om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En u is het niet zeker, heren, dat dat ook door een ieder beseft wordt. Het zal zeer waarschijnlijk ook zo wel zijn aan de avond van deze dag dat er verschillende van ons gekomen zijn naar uw huis uit gewoonte, maar niet met de bedoeling om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Mogelijk zijn er zelfs die gekomen zijn met tegenzin, die er helemaal geen lust en geen begeerte toe hadden, maar die hier zijn omdat, ja, waarom? Omdat hun ouders dat verwachten of omdat dat nu eenmaal de gewoonte is, maar die hier niet gekomen zijn om met hart en ziel te horen naar uw woord. Heren, als het zo is, dan bidden wij van u of gij het anders wilt maken, want dat is mogelijk bij u, o God. Het is wel meer zo geweest dat er mensen naar de kerk kwamen met geen heilbegeerig hart en met geen begeerte om u te ontmoeten, voor wie het toch het uur werd waarop gij tot hen ging spreken en waarop uw woord in hun leven een kracht begon te worden. Er zijn er zelfs wel geweest die naar de kerk zijn gegaan om te spotten, maar die door u zijn gearresteerd en die het spotten hebben afgeleerd en die zijn gaan vragen naar God, hun maker. Heren, wij bidden van u of gij dat wonder ook in ons midden wilt doen, dat gij mensen die helemaal geen begeerte hebben om uw woord te horen, en die alleen maar gewoonte kerkgangers zijn, en die misschien ook nog wel een tegenzin hadden om te komen, dat gij hen te sterk wilt worden en dat gij hen wilt veranderen, zodat het anders gaat worden, geheel en al anders gaat worden in hun leven. Zodat zij, die tot nog toe nog nooit naar u hebben gevraagd, naar uw leren vragen en naar u en u nodig gaan krijgen, heren. O, wat zou dat een wonder zijn, een wonder van uw almacht, een wonder van uw genade ook. Wat zou het een wonder zijn, heren, als er zulken in ons midden gevonden worden die hier gekomen zijn als onwedergeboren en onbekeerde mensen, die deze plaats zouden mogen verlaten met een veranderd hart, een hart waarin uw geest zijn intrek heeft willen nemen, die hier gekomen zijn in de hardheid des harten, maar die straks deze plaats verlaten met een hart dat verbroken is. Heere, dat zou tot verheerlijking van uw naam zijn. Dat zou, daar zou getuigenis van gegeven worden in de hemel. Daar zou vreugde over zijn in de hemel. En wij bidden van u dat gij dat doen wilt. Naar de grootheid van uw ontferming. Onder jonge mensen. Ook onder ouderen. Heere, waar er zijn die u niet kennen en vrezen in oprechtheid des harten. O, wilt gij ze bezoeken en wilt gij tot hen komen en wilt gij uzelf de sterkste betonen in hun leven. De sterkste die ook ter neer weet te werpen al het verzet tegen u en alle onwil en alle rebellie. De macht der zonde, de macht van ongeloof. Heere, betonen dat gij overwinnaar zijt en dat gij de macht hebt, alle macht in hemel en op aarde. Ook de macht over het verstokte zondaarshart. Maar denk ook aan uw volk en kinderen, Heere. In bijzonder degenen die door u beproefd worden. Die door u in beproeving geleid worden. En dat doet gij. En dat doet gij met een doel. O Heere, onze tekst spreekt er ons ook vanavond van. Zoals gij dat in de tijd in het leven van Filippus gedaan hebt. Zo doet u het nog. De omstandigheden mogen verschillend zijn. En de aard van de beproeving mag anders zijn, Heere, maar gij zijt het die als die genadige en barmhartige leidsman ook in het leven van uw kinderen het zo weet te besturen en te leiden dat zij geoefend worden. Dat zij geoefend worden om al het vertrouwen in zichzelf te verliezen en het op u alleen te leren stellen. Gij zijt het die het in het leven van uw kinderen telkens weer betoont, Heere, dat u hun handen leeg maakt, opdat zij in het besef van leegheid en armoede hun betrouwen zouden leren stellen op u alleen. O Heere, wij bidden van u, laat uw woord ook in het leven van degenen die u vrezen, meer en meer een plaats mogen ontvangen. En niet een plaats, maar de allesbeheersende plaats. Laat het in het centrum van hun leven mogen staan. Laat het in hun hart mogen wonen en werken en regeren. En laat vanuit het hart ook het ganse leven onder de beïnvloeding van uw woord en geest mogen komen. Opdat het leven mag worden geleefd tot eer van uw naam. Want daar zou het toch om moeten gaan in het leven van uw kerk, Heere. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen, zo hebt gij gezegd. En Heere, hoe nodig is het dat gij daartoe zelf uw kinderen bekwaamt, dat gij hen daartoe zelf schenkt, de werking van uw Heilige Geest. Want ach, wat zijn zij in zichzelf, aan zichzelf overgelaten, zullen zij toch weer hun eigen eer zoeken. En zullen ze toch weer bij u de Heere vandaan zwerven. Uw woord heeft daar ons genoegzaam over ingelicht en er staan de vele voorbeelden van hen die in oprechtheid de Heere vreesden, die toch als ge een ogenblik uzelf voor hen verborg en aan hen ontrok, weer in het kwaad vervielen, weer de zonde van hoogmoed en eigen gerechtigheid gingen nastreven, ja zelfs erger kwaad gingen bedrijven. O Heere, en daarom, uw kinderen, ze zijn zwak en ze moeten het belijden met uw knecht. Ze zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En als de beproeving komt, als gij hun geloof gaat testen, dan zullen ze zeker ook bezwijken als gij hen niet staande houdt. Heren, aan zichzelf overgelaten zullen ze een prooi van de macht van het verderf zijn en zal Satan over hen triomferen. En daarom wij bidden van u, denk aan uw volk, denk aan uw erfdeel, ja, denk aan ieder van de uwen afzonderlijk. En wilt gij hen beschermen onder uw hand? En wilt gij hen veilig stellen onder de schaduw van uw vleugelen? Want alleen daar is veiligheid en behoud. O Heere, wij bidden dan ook van u, of gij uzelf in het leven van uw kerk wilt verheerlijken en of gij haar staande wilt houden, ook in de uren der verzoeking. En er zijn zoveel verzoekingen. Heere, uw volk leeft in het midden van een wereld die goden vijandig is en die daarom ook vijandig staat tegenover het werk dat u in deze wereld verricht. En daarom zal uw kerk nooit op vrede kunnen rekenen. En nooit zal uw kerk een wapenstilstand mogen gaan maken met de macht van het verderf en van de zonde. Heere, leer uw kerk strijden. God gij hen aan en bekwaam hen tot die heilige taak om te strijden tegen de zonde en tegen het ongeloof en tegen de machten van de boze. En opdat zij alles volbracht hebben, dus staande mogen blijven, geef gij dan de uwe die geestelijke wapenrusting, Heere, die helm der zaligheid en dat schild des geloofs en dat borstwapen der gerechtigheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes en al die andere stukken die tot de wapenrusting behoren. Trek gij hen die aan, o God, en wilt gij hen ermee bekleden en wilt gij hen ook leren om met die wapenstukken om te gaan, opdat zij inderdaad ook in de geestelijke strijd niet mogen onderliggen, maar altijd sterke wederstand mogen doen, totdat zij eindelijk de overwinning mogen behalen, niet in eigen kracht, maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, wilt gij ons dan ook open ogen geven voor de gevaren die ons en onze kinderen bedreigen? Gij hebt het gezegd, Heere Jezus, dat er in het einde der dagen verleiders zullen uitgaan, valse christussen, zo hebt gij ze genoemd, en die zullen zoveel macht hebben, die zullen zo bedriegelijk te werk gaan, dat ze bijna de uitverkorenen zouden kunnen verleiden. Heere, wat hebben we nodig om door uw geest ook bekwaam te worden en verlicht, opdat we mogen zien, om mogen zien wat ons bedreigt, en opdat we kennis mogen hebben van alles wat zich tegen u verheft en verzet en wat de ondergang van uw kerk op het oog heeft. Ach, we moeten het u belijden, Heere, er is ook in dat opzicht zoveel onkunde. En zoveel van uw volk, ze leven zo argeloos, alsof de wereld niet langer gevaarlijk is. En, o Heere, wij bidden van u of gij dat genadig anders wilt maken en of gij ons toe wilt rusten, opdat we de geesten mogen kunnen beproeven en zo weten of ze uit God zijn. Heere, wij bidden u of gij gedenken wilt aan alles wat op u hoopt en alles wat op u wacht. In het midden van deze wereld, er is veel, behalve de verkondiging van het evangelie, dat uw zegen zo dringend nodig heeft. Zeker in de eerste plaats de verkondiging van het woord en de arbeid in uw koninkrijk. Maar daarnaast ook nog zoveel andere dingen. Het onderwijs, we denken aan het christelijk onderwijs. Heren, wij vragen van u of gij diegene die daarin een taak en een plaats gekregen hebben, als wel de kinderen die onderwijs ontvangen, of u ze gedenken wilt en of u ze bezoeken wilt met uw heil en of u ze geven wilt alles wat ze nodig hebben, opdat onze kinderen niet alleen gevormd mogen worden voor een plaats in deze wereld, in de maatschappij, maar opdat ze ook daar op school het zaad van het evangelie mogen ontvangen in hun hart. En laat zo ook via het onderwijs, Heer, uw koninkrijk mogen komen. Wij bidden u ook voor het werk der barmhartigheid in ziekenhuizen en in inrichtingen. En we vragen of gij diegenen die daar arbeiden ook dat genadewerk wilt schenken in hun eigen hart. Dat werk van uw barmhartigheid, opdat zij in de dienst die ze aan anderen bewijzen iets van uw barmhartigheid mogen doorgeven en laten zien. Zegen ook hen die verpleegd worden, het zij in ziekenhuizen, het zij in inrichtingen voor zwakzinnigen, in inrichtingen voor blinden of hoe dan ook. Heren, er zijn ook zoveel noden op dat gebied en zoveel zorgen. De wereld is een wereld die veel leed te dragen heeft en de gevolgen van het kwaad dat over de wereld gekomen is, zijn groot en vele. En wat zijn mensen in staat te doen? Heren, we spreken wel over de leniging van de nood, maar als het erop aankomt, wat kunnen wij lenigen? We staan net als Filippus met lege handen. En daarom wij bidden van u of gij het geven wilt, Heren, dat ook in deze dingen nog iets van uw naam en van uw rijk mag worden geopenbaard, opdat ja, het zichtbaar worden, ook in het werk der barmhartigheid en ook in het lenigen van de nood, dat er een God is die nog met ontferming bewogen is over al wat lijdt en al wat in nood is. Heere, schenk uw zegen dan over dat werk. Wij bidden u ook voor land en volk. Wij bidden u voor onze koningin, die deze afgelopen week haar verjaardag mocht vieren en die gij tot nog toe hebt willen sparen en bekwamen tot haar taak. Geef gij ook haar verder alles wat ze nodig heeft tot dit werk en zegen haar samen met haar man en kinderen. Ja, gedenk ook in bijzondere zin haar man. En wilt gij hem nabij zijn in deze tijd van beproeving. En wilt gij hem herstel geven en hem ook weer met zijn gezin verenigen. En geef dat ze sieraden mogen zijn, heren, ook voor ons volksleven. In mensen waar iets van uitgaat, die gij ook tot een voorbeeld wilt stellen voor ons volk. Denk aan onze regering, denk aan hen in deze moeilijke tijden. Deze tijden van economische moeilijkheden en zorgen. Het valt voor de regering ook niet mee om allerlei maatregelen te nemen, heren. Maar geef dat zij de wijsheid mogen ontvangen die ze nodig hebben. Om op een eerlijke wijze ons volk te leiden. En als heel de economische toestand erop wijst dat er grote zorgen zijn nu al. En die in de toekomst zo mogelijk nog groter zullen worden. Laat onze regering, laat ons volk daar dan ook de les uit leren, heren. Dat alleen in het wandelen in uw wegen zegen te verwachten is. En dat alleen in het doen van uw geboden en in het onderhouden van uw inzettingen heil voor een volk te verwachten is. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. Laat onze regering dat ook mogen verstaan, o God. Opdat de zonde mogen worden tegengegaan. En allerlei wetgevingen en allerlei subsidies die voor zondige doeleinden gebruikt worden, gestopt mogen worden. Opdat met het geld gedaan mogen worden wat waarlijk tot heil, tot het maatschappelijke en tot het geestelijke heil van ons volk mag zijn. Zegen, Heere, ons volk. En geef dat er een terugkeer mag zijn tot u. En een opnieuw wandelen in uw wegen. Dat er een vragen mag zijn naar de God die droeg ons voorgeslacht. En laat zo ook in ons land de eer mogen wonen. De eer die een resultaat is van de waarachtige vrezen van uw naam. Zegen gij, Heere, alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij in gunst en ontferming aan ons gedenken. Hoor ons nog. De grootheid van uw barmhartigheid om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 75ste psalm het eerste, vierde en zesde vers. Psalm 75 vers 1, 4 en 6. De geschiedenis waar onze tekst uit genomen is, staat niet alleen in Johannes 6, maar we vinden deze geschiedenis van de spijziging van de 5000 ook in de andere evangeliën. Alleen Johannes geeft er een aantal elementen in die we in Matthäus, Marcus en Lucas niet aantreffen, namelijk dat gedeelte wat we in onze tekst en daaromtrent beschreven vinden, namelijk dat voorstel of die vraag die de Heere stelt aan Filippus en het antwoord dat Filippus daarover geeft. En dat commentaar wat Johannes dan in het zesde vers daarbij vermeldt. Maar overigens lopen de geschiedenissen gelijk. Jezus is in een eenzame streek gegaan. Hij zoekt een plaats op waar hij een ogenblik rust kan nemen met zijn discipelen. Maar de schare laat hem de gelegenheid niet om rust te nemen. Zij volgen hem. Ze hebben gezien in welke richting het scheepje waar hij aan boord was vertrokken is. En ze zijn langs de oever van het meer van Galilea naar die plaats gegaan waar ze verwachten dat het scheepje aan land zal komen. En zodoende als de Heere Jezus daar komt, dan zijn die mensen er ook. En dan is de Heere Jezus weer geroepen om te arbeiden. Hij doet dat. Hij werkt aan het welzijn van deze mensen, zowel aan het lichamelijke als het geestelijke welzijn. Want hij neemt weer de gelegenheid te baat om hun zieken te genezen. En hij gebruikt de gelegenheid ook om hen andermaal te spreken van het koninkrijk der hemelen. Dus om hen het evangelie te verkondigen. En zo gaat de dag voorbij. Met werk dat de Heere Jezus verricht aan het welzijn van deze mensen. Aan hun genezing en aan de geestelijke belangen werkt hij. En als de dag dan ten einde spoedt, dan wordt het toch tijd dat de mensen nu teruggaan. Ze zijn, zoals ik al zei, in een eenzame, woeste streek. En daar is niet veel voedsel, daar zijn weinig of geen dorpen, helemaal geen dorpen, misschien een enkel gehucht. En nu wordt het toch tijd dat zij, zolang het nog licht is, de reis naar huis aanvaarden, opdat zij tijdig nog in de gelegenheid zullen zijn om ook wat voedsel zich te verschaffen. Zo denken de discipelen erover en ze zeggen het ook zo tegen de Heere: Heere, laat de scharen van u. Maar de Heere Jezus gaat op dat voorstel van de discipelen niet in. Hij heeft iets anders in de zin. En zoals we dan ook lezen in het hoofdstuk dat we al gelezen hebben, dan gaat Jezus met name aan één van de discipelen een vraag stellen. Het is Filippus tot wie de Heere zegt: van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? De Heere Jezus spreekt dus één van de discipelen afzonderlijk aan. Filippus. En waarom doet de Heere dat? Waarom spreekt de Heere deze vraag uit? Is dat omdat de Heere zelf in het onzekere verkeert? Weet hij niet waar ze broden vandaan zullen halen? Is hij op dit moment niet in staat om de vraag zelf te beantwoorden? Ach, het blijkt duidelijk, en dat is met name het woord van onze tekst dat ons dat duidelijk verklaart, dat de Heere Jezus hier niet zozeer een vraag stelt naar waar kunnen we brood vandaan halen. Maar de vraag die hij aan Filippus stelt heeft eigenlijk ten doel om te onderzoeken hoe groot het geloof van Filippus is. Jezus zit niet met de vraag naar voedsel, maar de vraag die hij stelt is de vraag naar het geloof van deze discipel. De Heere zoekt dus één uit die discipelen uit aan wie hij deze vraag stelt. En waarom zou hij Filippus hebben uitgekozen? Gemeente, ik kan u op deze vraag geen definitief antwoord geven, omdat de schrift dat niet doet, maar er zijn mogelijk een paar aanwijzingen in de Bijbel die in een bepaalde richting wijzen. Het zou kunnen wezen, en ik noem dat het eerste niet omdat ik dat het meest waarschijnlijk vind, maar omdat het een mogelijkheid is. Het zou kunnen wezen omdat Filippus uit deze streek afkomstig was. Ze zijn in de buurt van Bethsaida en dat was de plaats waar Filippus vandaan kwam. En het is ongetwijfeld waar dat wij de eerste verantwoordelijkheid dragen voor degene die in onze naaste omgeving wonen. We hebben alle verantwoordelijkheid voor elkaar. De vraag van Kain is een vraag die wij niet mogen stellen. Ben ik mijns broeders hoeder? Want de schrift openbaart ons duidelijk dat wij inderdaad de hoeder van onze broeder zijn. En dat God onze verantwoordelijkheid heeft opgelegd voor anderen. En de verantwoordelijkheid die God ons opgelegd heeft voor anderen, die moeten we dan in de eerste plaats verstaan ten opzichte van diegenen die in onze naaste omgeving leven en wonen. In de eerste plaats in ons eigen gezin, maar dan ook nog wel breder dan de kring van ons eigen gezin alleen. Ja, wij dragen verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen zoveel mogelijk, om hun belangen te behartigen, om hun welzijn te bevorderen, om hun zaligheid te bevorderen. En dat zou de reden kunnen wezen dat de Heere nu speciaal Filippus aanspreekt en zegt, waar zullen wij broden vandaan halen? Omdat Filippus uit deze buurt kwam. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid en ik zelf acht dat nog wel wat waarschijnlijker. En dat is dat deze Filippus, die wij wel kennen uit de Bijbel, maar van wie we toch eigenlijk ook weer heel weinig weten, veel minder dan van Petrus bijvoorbeeld. Deze Filippus is een discipel die kennelijk nogal traag is in het verstaan van het evangelie. Hoe weten we dat? Wel, als u de moeite wilt nemen om met mij een ogenblik te kijken naar wat we vinden in het 14e hoofdstuk van het Johannesevangelie, dan zult u daar het bewijs zien. In het 14e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes wordt ons verteld wat de Heere Jezus besproken heeft met zijn discipelen in de laatste nacht van zijn leven. Dan is de Heere dus 3 jaar rondgegaan en heeft hij 3 jaar ook omgang gehad met zijn discipelen en heeft hij aan 3 jaar lang onderwijs gegeven. Nu aan het einde van zijn leven spreekt hij nogmaals tot hen en dan vertelt hij dat hij, zo zegt hij in vers 6, de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot hem, tot de Vader kan komen dan door hem. En dan zegt hij in het 7e vers, indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben en van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. En als hij dat gezegd heeft, dan neemt Filippus het woord. Dezelfde Filippus die we in Johannes 6 tegenkomen. En wat zegt Filippus? Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Nou, wat is er op die vraag tegen? Daar is dit op tegen. En dat zegt de Heere Jezus ook. Dat hij zo lange tijd bij hen geweest is en dat Filippus nu kennelijk de Heere nog niet kent. Want die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader. Filippus, als ge mij kende, dan zoudt ge ook mijn Vader kennen. Want ik en de Vader zijn één. En in mij is de Vader geopenbaard. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus wat blijkt? Het blijkt dat de Heere Jezus aan het eind van zijn rondwandeling op aarde deze Filippus nog een verwijt moet maken. Dat hij zo traag is in het verstaan. En dat hij zo langzaam is in het geloven en dat deze Filippus nog zo weinig begrepen en verstaan heeft, ook al heeft de Heere Jezus 3 jaar lang aan Filippus en aan de anderen onderwijs gegeven. Het is dus een discipel die traag is tot verstaan. Nu geeft ons dat geen enkel recht om ons boven Filippus te verheffen en degene die weet hebben van wat er in hun eigen hart leeft en die ook iets hebben gezien van hun eigen traagheid en van hun eigen ongelovigheid. Zij weten dat ze geen reden hebben om zich boven Filippus te verheffen. Want heeft de Heere ook op zijn volk van vandaag niet veel aan te merken? Hebben wij het dan begrepen? Heeft dat onderwijs dat de Heere gegeven heeft in ons leven zoveel vrucht gedragen? Heeft de Heere dan zoveel onderwijs gegeven, terwijl het resultaat is dat we nog niet weten en nog niet verstaan? Wij moeten toch ook erkennen, en ieder die zijn eigen hart enigermate heeft leren kennen en die eerlijk gemaakt is, die zal toch moeten toegeven dat er geen enkele reden is om trots te zijn op datgene wat we tot nog toe bereikt hebben. Op de school van Gods geest hebben we iedere keer weer opnieuw een onvoldoende gekregen voor al de lessen die de Heere zijn volk leert. Ja, op die school wordt het iedere keer weer ervaren dat wij traag zijn in het verstaan en dat de Heere telkens weer opnieuw dezelfde les ons moet voorhouden. Zo was het bij Filippus. Is het bij iemand van Gods kinderen wel anders? Dus, als ik zeg dat Filippus traag was in het leren, dan betekent dat niet dat we dat uit de hoogte zeggen. Dan hebben we naast hem te gaan staan en misschien nog wel onder hem te gaan staan. En dan hebben we te beleiden en te erkennen dat wij het er nog erger en nog slechter hebben afgebracht. Maar in ieder geval, er is dus inderdaad reden voor de Heere om Filippus apart onderwijs te geven. Dat is er zelfs aan het eind van Jezus' leven op aarde nog. Dus laat staan tijdens zijn rondwandeling. En ik geloof dat we het in die richting moeten zoeken als we een verklaring trachten te vinden op de vraag waarom de Heere Filippus apart neemt. Omdat de Filippus het zo zeer van nodig heeft om door de Heere onderwezen te worden. Omdat hij telkens opnieuw onderwijs nodig heeft. Ja. En dan zien wij daar tegelijk ook deze gedachte in, dat de Heere te midden van al zijn discipelen toch zijn aparte aandacht geeft aan één van hen afzonderlijk. En is dat ook niet altijd waar? De Heere geeft zijn volk onderwijs in zijn huis. En dan is het voor al het volk tezamen. Maar toch doet de Heere het weer in een hele persoonlijke wijze. Toch geeft de Heere zijn volk privé onderricht. En toch geeft de Heere ze dat onderricht dat een ieder van hen naar de omstandigheden waarin hij of zij verkeert op het bepaalde ogenblik nodig heeft. De Heere past zijn woord dan ook altijd aan het persoonlijke hart toe. En zo kan het gebeuren en ik hoop dat u daar ervaring mee hebt. Dat u onder het woord verkeert, in het huis des Heeren vertoeft, samen met anderen. En dat dat woord dan toch zo persoonlijk gaat worden en dat de Heere het zo persoonlijk toepast, alsof het tot u alleen gesproken is. Zo handelt de Heere immers met de zijnen. Hij neemt hen apart en dat doet hij in de binnenkamer bij tijden, dat kan hij ook in zijn huis doen, ook als ze te midden van anderen zitten. Maar dan gaat de Heere, als hij handelt en onderhandelt met een ziel, het altijd heel persoonlijk maken. Want, en zo is het toch, we komen als personen heel één voor één de wereld in. En we gaan er ook één voor één heel persoonlijk uit. En als wij de Heere leren kennen, gemeente, dan is dat ook een persoonlijke zaak. Zoals geboren worden een persoonlijke zaak is, is ook wedergeboren worden een persoonlijke zaak. Zoals sterven een persoonlijke zaak is, zo is ook het afsterven van de oude mens een persoonlijke zaak. Geloven en bekering, het gaat altijd persoonlijk. En je kunt niet met anderen tegelijk mee. Je kunt ook anderen niet meenemen. De Heere handelt met de mens afzonderlijk. Nu, teruggekeerd tot Filippus. Wat doet de Heere eigenlijk in het leven van deze Filippus? Hij, zo staat er in het woord van onze tekst, hij beproeft hem. Hij stelt hem die vraag, Filippus, waar zullen wij broden kopen? Opdat deze, en dan bedoelt hij die hele menigte, zal kunnen eten. En die vraag stelt de Heere Jezus om hem te beproeven. Niet omdat de Heere Jezus zelf geen antwoord weet, want dat weet hij. Hij wist zelf wat hij doen zou, zegt de tekst. Maar de bedoeling is, Filippus, hoe groot is uw geloof? En als Filippus nu geloof gehad had, dan had hij kunnen verwijzen naar het wonder van het manna in de woestijn bijvoorbeeld. Toen de Heere brood uit de hemel deed regenen. Er was geen brood, dat beseft de hele Israël goed. Maar God gaf brood in de weg van het wonder. Is Gods arm verkort? Is de Heere niet meer bij machten om zoiets te doen? Als Filippus geloof gehad had en beoefend had, had hij de Heere kunnen wijzen op het wonder dat eertijd door God gedaan was in de woestijn. Hij had in zijn antwoord de Heere kunnen wijzen op wat Elisa gedaan heeft. En toen er ook maar weinig broden waren, maar die werden door hem vermenigvuldigd, zodat een grote schare volk kon eten. Filippus had ook kunnen wijzen op het woord dat de Heere Jezus zelf eens heeft aangehaald in de woestijn, in de verzoeking met de duivel. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Maar Filippus geeft deze of dergelijke antwoorden niet. Hij geeft geen antwoord waarin zijn geloof tot uitdrukking komt. Weet u wat Filippus gaat doen? Hij begint te rekenen. Judas draagt de beurs, daar zit geld in, dat van tijd tot tijd door allerlei welgestelde lieden aan de Heere Jezus en zijn discipelen gegeven werd. Nu laten er nu eens 200 penningen in die beurs zitten, zo rekent Filippus uit. Dan zou dat toch nog lang niet genoeg zijn om voor deze grote schare voldoende brood te kopen, zodat ze kunnen eten. Bovendien blijft dan nog de vraag over waar ze in deze woeste streek zoveel brood kunnen vinden. Filippus rekent uit dat voor 200 penningen nog niet eens genoeg gekocht kan worden. En zodoende heeft hij de vraag van de Heere Jezus niet beantwoord. Hij heeft niet gezegd waar ze broden zouden kunnen vinden, maar hij heeft gezegd dat het onmogelijk is. Hij komt tot een negatieve conclusie. En hij weet alleen maar te zeggen wat er niet kan. Dat is de conclusie van de rekening. Niet de conclusie van het geloof, maar de conclusie van de rekening. En die conclusie begint altijd met dus. We hebben nog niet eens 200 penningen, dus. Dat is veel te weinig. Terwijl de redenering van het geloof zou gaan als we hebben nog niet eens 200 penningen. Nochtans, de Heere is bij machten om ook nu een wonder te doen. Maar dat zegt Filippus niet. Hij spreekt niet de taal van het geloof, maar de taal van het ongeloof, van het rekenen. Terwijl, maar dat heeft hij niet opgemerkt, terwijl er in de vraag toch een bemoediging lag. Want wat zei de Heere in vers 5? Van waar zult gij broden kopen? Nee. Hij vraagt niet of de discipelen samen met Filippus in staat zijn om een oplossing voor dit vraagstuk te vinden. Hij legt het niet in hun handen, maar hij geeft Filippus toch een bemoediging mee als hij zegt, waar zullen wij? En hij sluit zichzelf er dus bij in. Maar kennelijk heeft Filippus dat over het hoofd gezien. Hij heeft daar geen erg in gehad. Of, als hij er wel erg in gehad heeft, dan heeft hij de conclusie getrokken dat we hier voor een probleem staan waar de Heere Jezus zelf machteloos tegenover staat. Want zelfs hij zou het dan niet kunnen doen. Zelfs voor hem is het dan onmogelijk. U ziet het wel, Filippus heeft op dat moment niet veel geloof. En als hij ooit geloofd heeft, en dat geloof ik, want de keus van zijn hart was oprecht en hij had in liefde de Heere gevolgd en zijn roeping was onberouwelijk. Maar als hij ooit al geloof geoefend heeft, op dat moment is het verzoek. Op dat moment bezit hij er niets van. Of althans beoefent hij er niets van. Het is de taal van de ongeloof dat door Filippus gesproken wordt. Hoe is het met andere discipelen? Wel, we weten van één hoe het met hem was en dat is Andreas. Van hem wordt ons ook wat verteld in dit hoofdstuk. Die heeft er kennelijk bij gestaan, misschien de anderen ook wel toen de Heere Filippus aansprak. En toen Filippus zijn antwoord gegeven heeft, toen heeft daarna Andreas gesproken. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Dus Andreas die is niet zo ver weggezonken in het ongeloof als Filippus. Want die heeft ontdekt dat er toch een jongetje in die scharen is die in ieder geval iets bij zich heeft. 5 broden, 2 vissen, dat is niet veel. En toch vindt Andreas het de moeite waard om dat tegen de Heere te zeggen, want zo leeft het in zijn hart wellicht, misschien kan de Heere daar toch wat mee doen. Maar terwijl hij het gezegd heeft, heeft hij er als het ware spijt van, want hij voegt er gelijk aan toe, maar wat zijn deze onder zoveel? Ja, dat zeg ik nu wel, er is een jongetje met 5 broden en 2 visjes, maar ja. Ja, wat heeft dat eigenlijk voor nut? Dat betekent ook niets als we zien hoeveel mensen hier bij elkaar zijn. Wat had Filippus dan moeten doen? Als hij dan geen antwoord kon geven waarin hij zijn vertrouwen op de Heere uitsprak. Wat had hij moeten doen? Wat was de weg voor hem geweest? Wat had Andreas moeten doen? Wat hadden de discipelen gezamenlijk moeten doen toen de Heere Jezus hem voor deze vraag stelde? Zoals de andere evangelisten dat zeggen, want de Heere heeft kennelijk ook alle discipelen aangesproken en gezegd, geef gij hun te eten. Wat hadden ze moeten doen? Ze hadden moeten doen wat de profeet Ezechiël in de tijd deed. Toen Ezechiël dat visioen zag van de dorre doodsbeenderen in die vallei. Die beenderen die her en der verspreid lagen en zonder enig verband en zonder enig leven vooral. Ze waren zeer dor. Toen Ezechiël dat zag in zijn visioen, toen stelde de Heere hem de vraag, zullen deze beenderen leven? En natuurlijk had Ezechiël toen kunnen gaan rekenen en kunnen gaan zeggen, nou die beenderen zijn allemaal verspreid en die beenderen zijn zeer dor. Dat kan niet, mijn verstand zegt mij dat dat niet kan, dat is onmogelijk, maar Ezechiël zegt dat niet. Hij zal in zijn hart zo gedacht hebben, want zijn ongelovigheid heeft hem dat ook ingegeven, maar hij zegt het zo niet. Zegt hij dan, heren die zullen zeker leven? Zo groot was zijn geloof op dat moment ook niet, wat doet hij dan en wat is de beste houding voor een mens te doen? Heren, gij weet het. Ik weet het niet. Als het van mij afhangt, zullen ze niet meer leven. Als het van mij moet komen of van enig mensenkind, dan blijven ze dood en dor en verbleekt daar liggen in de vallei. Maar gij weet het. Gij zijt de Almachtige. Gij zijt de God die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. Gij, Heere, weet het. Filippus, waar zullen we brood vandaan halen? Opdat deze eten moeten. En dan had Filippus niet moeten gaan denken hoeveel geld er in de beurs zat. En had hij niet moeten gaan tellen 1, 2, 3, 4 tot 200 toe. Dan had hij moeten zeggen, Heere, ik weet het niet. Maar gij weet. Gij weet immers alle dingen. Gij zijt de God van het wonder. Gij zijt, had hij tegen de Heere Jezus moeten zeggen, de Zoon van God. En niets is bij u onmogelijk. Heere, gij weet het. Maar Filippus zegt dat niet. En toch. Zie hier nu de wijsheid van de Heere. Ik zei zo pas, Filippus was een man die onderwijs nodig heeft. En dat blijkt wel. Maar dat onderwijs dat de Heer aan Filippus moet geven, dat is, zoals het in zoveel gevallen is, beschamend onderwijs. Wat was de eerste les die de Heer hier aan Filippus leert? Niet dat hij bij macht is om broden te vermenigvuldigen en hongerige monden te voeden en dan nog 12 korven vol met overgeschoten brokken in te zamelen, dat is pas het tweede. Dat komt straks, maar het eerste wat de Heere hier aan Filippus leert, dat is de pijnlijke les dat deze man met lege handen komt te staan. Hij neemt Filippus alles af. Hij zet hem neer in zijn armoede. En is dat niet nodig? Gemeente, is dat niet nodig? En met name voor Gods kinderen is dat niet nodig? Filippus zou eens hoogmoedig kunnen worden op het feit dat hij 1 van de 12 was. Filippus zou eens hoogmoedig kunnen worden dat de Heere in zijn leven gekomen was en dat hij hem gevolgd, dat hij hem geroepen had en dat hij hem gevolgd was. Een mens kan met alles hoogmoedig worden, zelfs met de genade die God aan een onwaardige bewijst. Filippus heeft geloof geoefend in de Heere. Filippus heeft liefde tot de Heere gehad. Filippus heeft onderwijs van de Heere gehad. Filippus is onderscheiden behandeld, meer dan anderen. En hij zou er hoogmoedig op kunnen worden. En dat gevaar loopt ieder die van de Heere voorrechten ontvangen heeft. Het zij voorrechten in de natuur, het zij voorrechten in de genade. Alles wat de Heere geeft, dat geeft hij aan onwaardigen. En wat hebben we dat we niet ontvangen hebben? En daarom, er is geen enkele reden om hoogmoedig te worden. Niet als je een goed verstand hebt gekregen. Niet als je een sterk lichaam gekregen hebt, niet als je een sterke gezondheid hebt ontvangen, niet als je een hoge ouderdom mag bereiken, niet als je veel bezittingen in deze wereld hebt verworven. Er is geen reden om daar hoogmoedig over te worden, want wat heb je dat je niet ontvangen hebt? En zo is het ook met geestelijke dingen. Alles wat de Heere ons geeft, het is gegeven goed. En als wij van de Heere genade hebben ontvangen, als hij ons heeft opgezocht in onze ellende, als hij ons heeft getrokken uit de banden der duisternis, als hij ons tot zich heeft geleid, als hij zijn woord in ons leven een kracht God tot zaligheid heeft gemaakt, het zijn weldaden van de Heere, maar wat zijn we ermee geworden? Zijn we er ootmoedig bij gebleven? Zijn we ootmoedige mensen gebleven die het verstaan en die het beleven? Dat alles wat de Heere schenkt er aan onwaardigen geschonken is. We hebben het nodig keer op keer. Dat de Heere ons laat zien en ondervinden. Dat wij, wat we ook ontvangen hebben, toch met lege handen staan. Hier is een man die in zijn leven heeft leren geloven. Natuurlijk heeft hij geloofd. Natuurlijk heeft hij geloofd in de Heere Jezus Christus, anders had hij hem nooit kunnen volgen. Natuurlijk heeft hij geloofd toen de Heere dat woord sprak wat we in Johannes 1 vinden, volg mij, dat dat een woord van de Heere was. Natuurlijk is dat een kracht in zijn leven geworden door Gods genade en door het werk van de Heilige Geest. Hier is een gelovige. En als het erop aankomt, als het erop aankomt om het geloof te beoefenen, als het erop aankomt om het geloof te gebruiken, dan heeft hij het niet.
U ziet het, Filippus hoort niet bij de categorie mensen die geloof uit hun vestjeszak kunnen halen en het gebruiken wanneer het hen uitkomt. Filippus heeft niet een antwoord bij de hand waarin hij in het geloof kan spreken en altijd maar weer een antwoord kan geven dat pas klaar is voor de omstandigheden. Oh nee. Filippus is een man die, als hij geloven moet, gaat rekenen. En hij is geen uitzondering. Ik geloof dat het bij al Gods kinderen zo is. Ja, ik geloof dat pas dan het geloof weer gelooft, als Gods geest het geloof weer laat geloven. En anders niet. Anders staat de vader der gelovigen, Abraham, ook met lege handen en moet hij zijn toevlucht nemen tot een noodleugen. En anders staat al Gods volk met lege handen, als er niet is de vernieuwde bediening uit Gods geest, als er niet is de vernieuwde openbaring van Gods genade in de ziel, dan staat de mens altijd met lege handen en dat moet Filippus leren. Dan hoeft hij ook zich niet te verheffen op iets wat de Heere hem onwaardige geschonken heeft. En daarom, we vinden in de schrift geen enkele steun voor de gedachte dat degene die een gelovige geworden is, het geloof altijd tot zijn beschikking heeft. Het tegendeel laat de schrift ons zien. We vinden in de schrift wel steun voor de gedachte dat ook de gelovigen, ook Gods ware kinderen, van stap tot stap, diep en steil afhankelijk blijven van de invloeden en de werkingen van Gods geest. En we vinden in de schrift sterke grond voor het gebed, dat steeds maar weer gebeden moet worden door hem die eens geloofd heeft. Heere, vermeerder ons geloof. Wat de schrift ons laat zien hier en op zoveel andere plaatsen is, dat het leven van Gods kinderen erdoor gekenmerkt moet worden, dat ze steeds weer hun lege handen leren uitstrekken tot de Heer Jezus Christus. De Heere zelf maakt die handen immers leeg. De Heere zelf, door de vraag zo te stellen, laat Filippus gevoelen dat het bij hem niet is en dat het van hem niet komt. Hij beproeft Filippus. En weet u, gemeente, als de Heere beproeft, dan is er altijd aan onze kant een nederlaag. Want wij kunnen die beproeving niet doorstaan. In onszelf tenminste. Bij ons is het altijd te kort. En dat doet de Heere met opzet, want hij laat ons altijd weer onze armoede zien. Opdat we afhankelijk zouden blijven. En opdat we het altijd zouden beseffen. Dat we niets bezitten in onszelf. Opdat we hem nodig zouden hebben. En nodig zullen blijven hebben. Daarom, onze voorraden raken uitgeput. Ons geloof verdwijnt. Onze hoop schrompelt ineen. Onze verwachting, we hebben er geen houvast meer aan. We raken uitgeput en uitgepraat en uitgespaard. En ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat is de Heer aan het doen hier. Hij is zich aan het overhouden. Een ellendige en arme Filippus, die het niet meer weet en die aan het eind komt met alles. Maar zo gaat Filippus ook opzij. En zo haalt de Heere al zijn discipelen uit het centrum, waar ze misschien graag zouden staan, als het ging om het voedsel geven aan de scharen. Hij schuift ze allen aan de kant, want van hen kan het niet komen, van Filippus niet. En van Andreas niet, en hij laat ze het allemaal nog erkennen en beleiden ook. Filippus zegt toch, het 200 penningen is amper genoeg en dan hebben ze nog maar een klein beetje. Dus dat is onmogelijk. Andreas zegt, maar wat zijn 5 broden en 2 vissen op zoveel? Ze moeten allemaal nog tot erkentenis komen ook. Dat het van hen niet komen zal. Waarom doet de Heere dat? Aan de ene kant om hen aan hun armoede en hun gebrek te ontdekken. En aan de andere kant om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. En zichzelf te gaan openbaren als die alles vervullende zaligmaker. Uit wiens volheid ellendigen mogen gaan ontvangen. Genade voor genade. Stel nu eens voor dat Filippus een antwoord geweten had. Stel nu eens voor dat hij tot de Heere gezegd had. Wel, als we het nou eens zo deden en dit en hij samen met zijn collega discipelen een oplossing hadden kunnen vinden. Dan had de Heere Jezus er niet bij nodig geweest. Dan had zijn werk niet van nodig geweest. Dan had Filippus de eer gekregen. Dan had Andreas de eer gekregen. Maar nu moeten ze het betuigen. En nu laten de evangelisten het allemaal weten. Als straks de schare gespijzigd is, dan is dat Jezus werk alleen. En zo komen wij bij dat tweede element waarom de Heere dat doet. En dat zit ook vervat in onze tekst. Hij doet dat om Filippus te beproeven en om hem aan het eind te brengen. En om hem arm te maken en om hem te ontledigen. Maar ondertussen wist hij zelf wat hij doen zou. Er was voor de Heere geen verrassing hier. Hij weet altijd alles. Er is geen ogenblik waarin de Heere verrast wordt door een onverwachte situatie of door een probleem waar hij niet op berekend is. Hij wist wat hij doen zou. Hij wist dat de hele dag al. Ook toen zijn discipelen nog niet aan een spijziging dachten of aan broden dachten. Hij wist precies hoeveel mensen er waren. Hij wist precies hoeveel broden er nodig waren voor die mensen. Hij wist ook waar ze waren. De broden die hij zou gaan gebruiken. Hij wist dat zijn vader in zijn voorzienigheid het aan de morgen van die dag dat jongetje in het hart gegeven had om 5 broden en 2 vissen mee te nemen. Omdat de zoon van God die nodig zou hebben op die dag. Dat was voor dat jongetje allemaal niet nodig. 5 broden en 2 vissen, daar konden veel meer mensen van eten dan alleen dat ene knaapje. Dat was voor 5, 6, 7 mensen misschien wel voldoende voedsel. Maar waarom nam hij er dan zoveel mee? Dat wist alleen God. Dat was omdat de zoon van God ze die dag zou gaan gebruiken in een wonder dat hij zou gaan verrichten. De Heere wist wat hij doen zou. En hij weet ook hoe hij die schare gaat voeden met behulp van slechts 5 broden en 2 visjes. Er zijn voor hem geen raadsels. Er zijn voor hem geen vragen. En dan heeft hij ook het advies van niemand nodig. Hij die de schepper van de einden der aarde is. Hij door wie de hemelen en de aarde zijn voortgebracht. En die daarbij ook het advies van een schepsel niet heeft ingewonnen. Hij weet ook hoe hij van 5 broden en 2 vissen een menigte van broden kan maken waarvan een grote schare kan eten. En omdat hij alles weet. En omdat hij precies weet wat hij gaat doen. Daarom gaat alles hier zo ordelijk toe. Alles is ordelijk geregeld. De discipelen krijgen opdracht om de mensen in groepjes bij elkaar te zetten. Het is een grasrijke plaats. De mensen kunnen in groepjes van 50, zegt het Marcus Evangelie, bij elkaar gaan zitten. Ze moeten in een bepaalde kring gaan zitten, net alsof ze aan de maaltijd zullen gaan. En er is geen eten. Maar de Heere beheerst ook de harten van die mensen en hij maakt ze gewillig, ondanks dat ze het niet begrijpen. Hij maakt de discipelen gewillig, ondanks dat die ook met lege handen staan. En het gaat heel ordelijk toe. En dan neemt de Heere die 5 broden. En dan neemt hij die 2 visjes. En hij ziet op naar de hemel. En onderbiddend opzien tot God zijn Vader, begint hij die broden te breken. En terwijl hij breekt, breekt hij door. En er komt geen einde aan het brood. En dan doet hij het in manden en korven en hij geeft ze die discipelen opdat ze die de scharen zouden voorzetten. En de scharen eten en ze worden alle verzadigd. En als de scharen geheel verzadigd is, dan vergaderen op bevel van de Heere Jezus de discipelen de overgeschoten brokken 12 volle manden. En zo heeft hij het wonder verricht. Weet u wat hij op deze manier gedaan heeft? Hij heeft uit zijn volheid de lege handen van Filippus gevuld. En Filippus kon datgene wat de Heere in zijn handen gelegd heeft doorgeven aan de schaar. En zo met de andere apostelen. De Heere heeft uit zijn volheid de leegte van die scharen vervuld. Uit zijn volheid hebben ze daar ontvangen genade voor genade. De arm gemaakte en leeg gemaakte Filippus wordt door de Heere vervuld. En hij heeft het pijnlijk ondervonden dat hij de weg niet wist. Hij heeft het pijnlijk ondervonden dat als het geloof geloven moet, het geloof er niet is. Hij heeft het pijnlijk ondervonden dat hij niets heeft en niets bezit als God het hem niet geeft. Maar hij heeft het ook tot zijn verwondering ondervonden dat de Heere hem toen niet ontslagen heeft. Dat zou toch verdiend zijn, hier ben ik nu zo lange tijd bij u, Filippus. En weet ge op deze vraag nog het antwoord niet. Wat heb ik dan aan u? Dan kan ik u ook niet gebruiken in mijn dienst. Als ge zo weinig geloof en zo weinig vertrouwen op mij en op mijn leiding en op een almacht hebt, hoe zoudt ge dan ooit in mijn dienst kunnen staan? Ik ontsla u vandaag. Dat had Filippus verdiend en misschien had hij het ook wel verwacht, toen hij daar in zijn armoede stond. Maar de Heere gaat hem toch met de andere discipelen weer inschakelen. En hij gaat zijn lege handen vervullen, zodat hij uit mag delen. Tot zijn verwondering heeft Filippus het geleerd, dat van de Heere en van hem alleen alles moet komen. En dat was niet alleen in het leven van Filippus het geval. Ik heb u gezegd, de Heere beproeft de zijnen menigmaal. En dan stelt de Heere de een deze vraag en de ander die vraag. En hij zendt in het leven van de een dit soort beproeving en in het leven van een ander soort beproeving. Hij zendt in het leven van de een teleurstelling. En waar brengt het om? In het leven van de ander zendt hij een ziekte, misschien de ongeneeslijke. In het leven van een derde zendt hij moedeloosheid, geestelijke afmatting en depressie. In het leven van een vierde laat hij het toe dat zijn of haar goede naam gelasterd wordt. En dat zijn pijnlijke dingen, maar als wij met lege handen komen te staan en als wij de pijn van de beproeving gevoelen, hij zelf wist wat hij doen zou. Het overvalt hem niet, het overvalt hem nooit. Hij weet met alles zijn doel te bereiken. Met elke beproeving en met elke moeite en met elke zorg in het leven van de zijnen bijzonder. Hij weet wat hij doen zal. Hij weet wat hij ermee voor heeft. Hij ziet ook het einde. Hij ziet het doel. O, zij zien dat niet. En daarom klagen ze menigmaal. En daarom hebben ze zorgen en daarom hebben ze verdriet en daarom komt de moedeloosheid. Maar als ze konden zien wat hij ziet, ze zouden het niet anders begeren in hun leven. Ze gaan de roede dan kussen. Ze gaan de tegenheden dan lief hebben. Ze gaan de Heere billijken. Ze gaan de Heere erkennen. Want hij doet het naar zijn wijsheid. Naar zijn eeuwige wijsheid. Het einde zal het de hele weg rechtvaardigen en verklaren. Hij weet altijd wat hij bedoelt. Ook als hij Filippus beproeft. En als hij Filippus arm maakt. En Filippus leeg uitschudt. En Filippus aan zijn nood gaat ontdekken. En Filippus in zijn geloofsarmoede plaatst. En Filippus in al zijn ellende doet ervaren dat bij hem geen heil te vinden is. Hij weet wat hij doet als hij gaat toesluiten wat hij vroeger gewerkt heeft. Hij weet wat hij doet en waarom hij het doet als hij de kracht gaat ontnemen aan wat de Heere vroeger in zijn genade geschonken heeft. Hij weet wat hij doet en wat hij ermee doen wil en wat hij ermee bereiken wil. Wat wil hij ermee bereiken? Twee dingen, onszelf aan onze armoede herinneren en hem, zichzelf, in het middelpunt plaatsen, opdat het meer en meer ondervonden zal worden en gekend en beleefd zal worden dat hij alles is en dat in hem alles is voor leven en sterven. Zijn er in ons midden die op een wat voor wijze dan ook beproefd worden? Zijn er die misschien in de beproeving afgemat en moedeloos geworden zijn? Zijn er misschien in ons midden die vol vrees en verschrikking zijn? Zijn er misschien die het ondervinden tot hun pijn en tot hun smart, hoe de Heere hen al armer en al geringer maakt? Hoe de Heere hen al meer doet inleven, dat ze geen geloof bezitten als ze het nodig hebben, dat ze geen kracht hebben als ze kracht nodig hebben. Zijn er misschien die zo door de Heere geleid worden? Vergeet u dan niet, hij wist zelf wat hij doen zou. En hoe hij de uitkomst ook garandeert, al spreekt hij er niet over, en al onthult hij het op dat moment nog niet, maar laat het dan in zijn hand liggen en geef het dan in zijn hand over. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Dat moest Filippus doen. Zijn weg op de Heere wentelen en dan vertrouwen dat hij het zou maken. Filippus moest de Heere laten werken. Filippus moest daar staan met lege handen. Maar dan wetende, hij zal zijn werk voor mij volenden. En zo komen de vragen die bedoeld zijn om te beproeven, de vragen die de Heere kent en die hij ons voorhoudt. Waar zullen we broden kopen om deze te eten te geven? Waar zul je brood vandaan halen, het brood des levens? Om degene die in je omgeving geplaatst zijn, je kinderen, je gezin, om die te eten te geven. En dan stelt de Heere ons weer in onze armoede. De armoede, want we hebben geen macht om één hart te openen. En we hebben geen bekwaamheid om één ziel waarlijk in te winnen voor de Heere en voor zijn dienst. En we hebben geen enkele mogelijkheid om iets wezenlijks te doen tot de bevordering van het koninkrijk, want het vernieuwen van hart en het bekeren van zondaren houdt de Heer in zijn eigen hand. Waar zullen we broden vandaan halen? Waar zul je je kinderen mee voeden, geestelijk gesproken? Hoe zul je uit kunnen delen de genade Gods? Heere, gij weet, ik sta hier elke dag weer met lege handen. En elke keer opnieuw bezitten we niets, maar Heere, gij weet. En zo komt de vraag, en dat is de belangrijkste vraag aan de orde, de allerbelangrijkste. Kent u die vraag? Wat is de allerbelangrijkste vraag in ons leven? Welke is de vraag die aan de orde moet komen, die de Heere aan ons, in ons leven aan de orde stelt, en die wij onszelf ook moeten gaan afvragen, de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Hebt u die vraag al eens gesteld? Of bent u nog bezig met allerlei onbenullige vragen, zoals waar haalde Kain zijn vrouw vandaan en weet ik het wat meer? Sommige mensen komen nooit verder dan dat soort vragen. Maar is die allerbelangrijkste vraag in uw leven al eens aan de orde gekomen? Wat moet ik doen om zalig te worden? En als je voor die vraag geplaatst wordt, dan krijg je het pas goed te ondervinden wat het is om met lege handen te staan. Wat kun je dan toebrengen tot je zaligheid? Wat kun je dan verrichten om je ziel te behouden? Wat kun je dan doen tot vergeving van je zonde? Wat kun je dan doen om Gods gunst te winnen? Wat kun je dan doen om met de Here verzoend te worden? Wat kun je doen? Ach, je kunt niets doen. Je kunt geen stap verzetten op de weg des levens, de weg naar de hemel. Je kunt geen stap verzetten, vluchtende van het stad des verderfs. De Heere moet je van stap tot stap bekwamen en vervullen met zijn genade. De Heere zet ons in onze armoede, opdat Hij verheerlijkt wordt. Want gemeente, als de Heer ons aan het eind brengt, ook met die levensvraag. En als de Heer ons gaat doen zien dat er uit ons geen verwachting is. En geen heil en geen vrucht. Dan weet Hij intussen ook wat Hij doen zal. Dan weet Hij waar dat toe leidt. Dan weet Hij waar die armoede een ontledigde zondaar straks gaat brengen. Dan weet Hij waar Hij hem heen brengt. Naar die plaats waar hij als een allerarme smekeling het gewonnen gaat geven voor de Heere. En gaat pleiten, het vaderlijk meedogen, het ontfermen Gods. Al waar hij, dan weet de Heere hoe hij zo'n zondaar brengen moet op de plaats waar hij het uithanden leert geven. En waar hij het alles van de Heere en van zijn genade in Christus leert verwachten. Hij weet zelf wat hij doen zal. Zo zorgt de Heere voor zijn eigen werk. Zo zorgt de Heere ook voor zijn eigen eer. Zo vergadert hij zijn kerk. Zo onderwijst hij zijn volk. En zo brengt hij ze straks in de hemel. Hier op aarde, wat houdt hij over? Wat is Filippus? Wat is Andreas? Wat zijn Gods kinderen? Wat was dat voor een volk? Ellendig en arm. De blinden, ze moeten geleid worden in een weg die ze niet gekend hebben. Het volk van doven en van kreupelen. Wat is dat voor een volk dat de Heere zich hier op aarde vergadert? Is dat een volk van helden? Is dat een volk van machtigen? Is dat een volk van edelen? Is dat een volk die als het op geloven aankomt voorop staan en dan geloven zoals het behoort? Is dat een geloof dat bidden kan, een volk dat bidden kan? Is het een volk dat strijden kan en dat de vijand vier onder de in de ogen durft zien? Het is een volk dat niet weet te bidden zoals het behoort. Het is een volk dat niet weet te geloven zoals het behoort. Het is een volk dat niet weet te strijden zoals het behoort. Wat ziet de Heer in zo'n volk? Ja, in zo'n volk verheerlijkt Hij zichzelf. In zo'n volk maakt Hij zichzelf groot. En voor zo'n volk kan de Heer Jezus Christus waarde krijgen. Alle waarde. En uit zijn volheid zullen zij in hun lege handen genade voor genade ontvangen. En zo zijn ze in Hem rijk. En zo zijn ze in Hem meer dan overwinnaars. Amen. We zingen Psalm 34, het 11e vers.
O Heere, wilt Gij het woord dat we gehoord hebben nog toepassen door uw Heilige Geest aan onze harten. En dan weet u waar het nodig is en hoe het nodig is in ons aller leven. U weet, Heere, alle dingen en u weet zelf ook wat u doen zult. O Heere, wij bidden van u, mag dat dan zijn, het werk tot zaligheid van onze zielen. Leer het ons, Heere, dat van ons, dat het uit ons niet is en dat het bij ons niet is. Houd ook in ons midden u over een ellendig en arm volk, dat zijn rijkdom buiten zichzelf heeft, dat op de naam des Heeren vertrouwt. Maak ook in ons midden, Heere, de handen leeg, opdat u zelf in het middelpunt kunt plaatsen. En opdat Gij de eer zult ontvangen en opdat uw volk het ook zal leren om uit uw volheid te ontvangen en om het van u en van uw volheid te verwachten. Geef, o God, dat we het mogen leren zoals we het moeten leren. En degene die u niet kennen, och, wij bidden, Heer, of Gij hen wilt trekken met de koorden uw liefde. Word Gij hen te sterk. Neem hen. Trek hen, Heere, uit de duisternis. Ze hebben er zelf geen erg in dat het duister om hun ziel is. Ze kennen hun eigen nood en hun eigen ellende niet. Wij bidden, Heere, open de ogen, opdat het nog gezien en verstaan mag worden, dat er geen leven is buiten en zonder u, maar dat alleen in uw gemeenschap het leven kan worden ervaren en ontvangen. Geef Gij zo vrucht op de verkondiging van uw woord en doe het ons aan niets ontbreken. Ga met ons in deze week. Heere, u weet, en ieder wordt weer geroepen tot de arbeid en er zijn weer verantwoordelijkheden die we hebben te betrachten en te behartigen. Maak ons ook in die opdracht en in die taak getrouw. En ieder op de plaats waar Gij hem of haar gesteld hebt. En wilt Gij ook de arbeid bekronen met uw zegen. En wilt Gij er in uw genade, wil in uw genade ons ook in deze dingen gedenken. Ook als de weg moeilijk is, ook als er zorgen, ook als er beproevingen zijn. Ook als het misschien zo ver komt dat we de weg niet meer zien. En dat we het ondervinden, Heere, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Geef dat alle die beproefd worden het toch bij u de Heere mogen zoeken en van u hulp en heil verwachten. Want bij wie anders kan het gezocht en gevonden worden? Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, ook de zonde die we vandaag bedreven hebben, ook de zonde die we in uw huis bedreven hebben. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Amen. We zingen Psalm 147, het zesde vers. 147, vers 6.
Thank you.
verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.